Daniël hoofdstuk 8. We zijn er nog niet helemaal mee klaargekomen. We hebben het nog niet helemaal afgerond. Vers 23 tot en met 27 te lezen. Daniël 8, vers 23 tot en met 27. En in het laatst van het koningschap, van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt, zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden. Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. En het gezicht van de avonden en de morgens waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu houdt het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. En ik, Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het. Nou, we hebben hier een stukje gelezen en dat gaat over een koning die opstaat tijdens het Griekse Rijk, het Griekse Wereldrijk. We moeten dan denken aan zo'n 175 jaar voor Christus. En deze koning die is in zijn optreden, lijkt deze koning heel erg veel op de Antichrist. En wat we hier over deze koning lezen, die toen geleefd heeft, dan zegt de Heer heel duidelijk in vers 26, het laatste stukje, want het ziet op een verre toekomst. Hij zegt tegen Daniël, Daniël, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. Nou is natuurlijk de hamvraag, de belangrijkste vraag, als Daniël het heeft over een verre toekomst, over welke tijd zal hij het dan gehad hebben? Zou het deze tijd misschien zijn? Moeten we dan goed in de gaten houden dat Daniël schrijft, ik heb dat eens even nagekeken, maar Daniël schrijft deze profetieën, dit gezicht heeft hij opgeschreven, zeg maar zo'n ruw geschat, zo'n 550 jaar voor Christus. Dus het is al zo'n ruim 2500 jaar geleden. Een verre toekomst. Nou, het zou best kunnen zijn dat wij aan de vooravond leven, dat deze gezichten die Daniël toen gezien hebben, heeft, dat hij vandaag wat meer gestalte krijgt. En we zien in deze koning een voorloper van de antichrist. Ik wilde daar een paar dingen vanavond over zeggen. Ik heb daarboven gezet de gruwel der verwoesting, waarover Daniël gesproken heeft. Deze koning, waarover Daniël schrijft in dat achtste hoofdstuk waar we net over gelezen hebben, die gaat min of meer in hoofdstuk 9, 10 en 11 en zelfs nog in hoofdstuk 12 een bepaalde hoofdrol spelen. Want in elk hoofdstuk van Daniël komt deze koning, deze figuur, deze wat duistere figuur, weer terug. En het is een Syrische koning, tenminste een Griekse koning die over Syrië regeert, waar dit over gaat. Als u kijkt in Daniël 11 vers 31, dan weten we waar we het over hebben, want ook daar wordt deze koning beschreven, ook wat deze koning zal doen. Ik heb u misschien wel eens verteld, ja dat weet ik zeker de vorige keer, dat het het Griekse wereldrijk uiteenviel in vier delen. Hè? En dan hadden we op een gegeven moment Syrië en Egypte. Hè? En Syrië is de koning van het noorden. En Egypte is de koning van het zuiden. En die hadden constant strijd met elkaar. Nou, u snapt natuurlijk wel, als Syrië en Egypte met elkaar de strijd aanbinden, waar vindt die strijd dan plaats? Ertussenin, hè? In het sieraadland. Israël, ja? En constant werd daar die strijd gestreden tussen de koning uit het noorden en de koning uit het zuiden. En dat vond plaats in die tijd, maar het heeft ook een boodschap voor de toekomst. Nou, er staat in dat 31e vers van Daniël 11, dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Nou, dat gebeurde in die tijd van, waar we het over hebben, u leest daar de naam al, Antiochus Epiphanes. Daar zal ik zoiets over zeggen, die Griekse koning. Maar die strijdkrachten zullen opnieuw op de been gebracht worden. En opnieuw zal Jeruzalem omsingeld worden door legermachten. Dat gebeurde toen. Ook door de Romeinse legermachten, ook in de tijd van keizer Titus. Maar er staat in Openbaring dat er een strijd van Harmageddon komt. En waar gaat het om? Ook weer om diezelfde stad. Dus wat hier gebeurt, dat slaat ook op de verre toekomst. Het gaat nog een keer gebeuren. En ook dat dagelijks offer het heiligdom zal ontheiligd worden en een gruwel van verwoesting zal komen. Nou, ik heb u net verteld, 550 jaar voor Christus heeft Daniël erover gesproken. En als de Heer Jezus hier zijn eindtijdsrede houdt op de Olijfberg, dan heeft de Heer Jezus daar ook over. Kijkt u maar in Matteüs 24. En dan zien we dus heel duidelijk dat het inderdaad in Antiochus Epiphanes vervuld, maar nog een keer vervuld zal worden. Het wacht op zijn eindvervulling. In Matteüs 24 vers 15 tot en met 22, daar staat, Matteüs 24 vers 15 tot en met 22, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Nou, als u dit nou leest, dan is het voor u toch wel duidelijk dat het over dat vers gaat wat we net gelezen hebben in Daniël 11. Dus dat ligt heel duidelijk nog in de toekomst. Dan staat er, wie het leest, geven er acht op. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogende in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een Shabbat. Want er staat er, want er zal een grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En wanneer vindt die verdrukking plaats? Nou, kijkt u maar in vers 29 van Matteüs 24. Wanneer vindt die verdrukking plaats? Terstond na de verdrukking. Wie zal dan komen? Kijkt u maar eens even verder. Vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Begrijpt u dat direct na die grote verdrukking komt Christus terug? Als het ware, Christus zal een einde maken aan die grote verdrukking. Er zijn sommige mensen die zeggen, die grote verdrukking is al geweest. Dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Klopt dat, als je dit zo leest? Nee, want dan zou Christus direct teruggekomen moeten zijn na de Tweede Wereldoorlog. Maar hier zie je dus heel duidelijk, er komt een grote verdrukking en die grote verdrukking eindigt bij de wederkomst van Christus. Dus, die gruwel der verwoesting, waarover Daniël het heeft, moet nog komen. Dat is toch heel simpel, of niet? Kunt u dan begrijpen dat er heel veel theologen zijn die gewoon beweren van, dat is allemaal al geweest. Dat is allemaal al geschiedenis. Ja? Nou, dan lees je toch de Bijbel eigenlijk niet goed, hè? Er staat heel duidelijk van, dat zal nog komen. Nou, laten we eens even een paar dingen opsommen over deze Antiochus Epiphanes. Verschillende dingen van aspecten van Antiochus Epiphanes, die Griekse koning uit Syrië, heb ik uit de Bijbel gewoon zelf, uit Daniël, maar ik heb ook heel wat materiaal gevonden uit, ja, schrik er niet van, maar uit het boek De Maccabeërs. Nou, de Maccabeërs, dat zijn opstandige Joden, Judas de Maccabeër bijvoorbeeld, en die hebben gevochten tegen die Griekse overheersing. Ze hebben zich vrijgevochten. En daar is heel veel informatie van bewaard gebleven. Het boek Maccabeërs, eerste Maccabeër en tweede Maccabeër, zijn niet opgenomen in de kanon van de Bijbel. Als je dat ook leest, dan zul je ook ontdekken dat ze in een heel andere stijl geschreven zijn. Luther, die schrijft hierover, het is niet geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het is zeker zeer interessant om deze boeken te lezen. Nou, u heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een nieuwe Bijbelvertaling versie te kopen met de apocryfe boeken. Die zijn er. Ik heb thuis ook de apocryfe boeken en ik lees er ook wel eens in. En daar staan soms hele interessante dingen in. Nou, een paar dingen. Ik zal u iets vertellen over dat wat ik dan uit deze boeken gehaald heb. Maar als we het hebben over Antiochus Epiphanes, dat betekent Epiphanes, betekent heel eenvoudig de glorierijke, de schitterende, de glanzende. Ja? Dat is de Epiphanes, de vorst die hier opstaat en in een no time een hele machtige vorst wordt. Hij verbood de Joodse godsdienst. Dat is het tweede wat we hier over hem kunnen lezen en dat halen we gewoon uit de Bijbel. Ten derde, en dat komt eigenlijk uit de geschiedenisboeken, en ook de Maccabeer boeken schreven erover, hij dwong de Joden, en niet alleen de Joden, maar al die landen die hij in bezit nam, tot één godsdienst. Niet allemaal splintergodsdiensten, maar hij wilde dat rijk groot maken, stabiel maken, door één godsdienst op te dwingen en op te dringen. En deze godsdienst was de Olympische god Jupiter. Jupiter moest en zou aanbeden worden. Dat was de grote Griekse god. En de naam Jupiter betekent letterlijk de glanzende vader. Hij wordt ook wel de god van de bliksem genoemd. En als je Rome bezoekt, dan heb je op het Kapitool een soort vuursteen liggen als herinnering, als een soort aanbiddingssteen voor Jupiter. Jupiter is nog steeds een hele belangrijke god die nog steeds aanwezig is, ook in Rome. En misschien wel leuk om dat te weten, maar vooral in deze tijd met de Europese Unie zeer interessant, dat Jupiter is ook bij ons de bekendste, tenminste bij ons bekend als de grootste planeet. De som van alle materie van alle andere planeten is veel kleiner dan de ene grote planeet Jupiter. En het is bekend, men weet daar niet alles van, maar dat Jupiter een hele roerige wolkenhemel heeft met veel beroering daar om Jupiter heen. Het is daar 100 graden onder nul op Jupiter. En het is bekend dat Jupiter om Jupiter 12, men noemt dat 12 wachters draaien. En 12 wachters, dat zijn gewoon 12 manen die om Jupiter heen cirkelen. 12 sterren om Jupiter heen. Nou, heel interessant dat we de 12 sterren ook daar weer tegenkomen. Nou, dit was de godsdienst die het Jodendom opgedrongen werd. En de God van de Bijbel, de God van Israël, moest verloochend worden. Hij ontheiligde de tempel. Hij probeerde alle boekrollen, de Torahrollen, de Ketubimrollen, de Nebuimrollen, alle profeetrollen, probeerde hij ergens op te duiken en vernietigde deze rollen op grote brandstapels. Hij verbood de besnijdenis, hij martelde getrouwe Joden en het laatste wat ik hierover, het ene laatste, dat hij gedroeg zich als een vreselijke waanzinnige, zo waanzinnig dat men hem Antiochisch Epimanus noemde. En Epimanus betekent letterlijk, vanuit het Grieks vertaald, Antiochus de nar. Nou, als je kijkt naar de laatste jaren van een man als Hitler, dan denk je ook van, die man die heeft zich zo als een waanzinnige gedragen. Dat is gewoon niet meer nuchter. Nou, zo'n uitzinnige, waanzinnige jodenhaat had deze Antiochus Epiphanes. Wat wij kunnen lezen over deze Antiochus Epiphanes, dat is in hoofdstuk 11 vers 45, en dat hebben we ook in hoofdstuk 8 gelezen, maar in Daniël 11 vers 45, daar lezen we over deze Antiochus Epiphanes, dat daar staat, hij zal zijn, Daniël 11 vers 45, hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige sieraad, maar dan komt hij aan zijn eind zonder dat iemand hem helpt. Het is bekend dat hij in zijn strijdwagen getroffen werd, en dat staat in 2 Maccabeer, staat ook in de geschiedenisboeken, dat hij getroffen werd door een bliksemstraal uit de hemel, waardoor zijn wagen kantelde en hij zonder dat een mens hem aanraakte, omkwam in zijn strijd tegen de Joden. En op zo'n manier is hij omgekomen. Nou, deze geschiedenis van deze koning ziet op een verre toekomst. Het ziet op het einde. En ik heb hier bijgezet, het ziet op het uiteindelijke antichristelijke rijk. En dan hebben we het over het Romeinse Rijk, zijn tweede fase. En dan hebben we het niet over die twee benen, maar over die twee voeten, met die 10 tenen, dat samengestelde koninkrijk. Het verenigd Europa, zou je kunnen zeggen, met die 10 koningen. En dan komt er tussen die 10 koningen die ene koning omhoog, die 3 andere koningen ten val brengt. En die ene koning is eigenlijk hetzelfde als deze koning uit het Griekse Rijk. En ik heb het de vorige keer gezegd, die koning uit het Griekse Rijk, daar eindigt het Oude Testament mee. En die koning uit het Romeinse Wereldrijk, daar eindigt het Nieuwe Testament eigenlijk. Daar eindigt de hele heilsgeschiedenis hier op aarde mee. En wat ik eigenlijk heel wonderlijk vind, een tijdje geleden is er ook over geschreven in het Zoeklicht. En ik wil het toch nog eventjes noemen. Op 28 oktober, dat zijn data die gewoon in de wereldgeschiedenis bekend zijn, in 312 na Christus, hadden de legers van keizer Constantijn de Grote Rome belegerd. En dan zag Constantijn de Grote in een visioen, zo zegt men, een heel groot kruis. En toen hij dat kruis gezien had, toen heeft keizer Constantijn de Grote zich bekeerd tot het christendom. En toen zei hij, met dit teken overwinnen we Rome. En toen heeft hij Rome overwonnen. En eigenlijk is het vanaf 29 oktober 312 na Christus, toen keizer Constantijn de Grote zich op de troon zette daar in Rome, en Rome innam, werd zijn groot rijk omgedoopt tot een christelijk rijk. Toen kwam eigenlijk het christendom werd toen niet meer vervolgd. De martelingen van de christenen hielden op. De christenen kregen ineens allemaal hele belangrijke banen. De grote kathedralen werden gebouwd. En het was op dat moment een voorrecht om een christen te zijn. Wat heel interessant is, dat de Europese grondwet precies op diezelfde datum, maar vele, vele jaren later, ook op 29 oktober 2004 ondertekend werd in de beroemde hal. Ik heb een tijdje geleden heb ik dat ook wel eens laten zien. Het komt uit de Tubantia en het is niet zo'n hele scherpe foto. In de beroemde hal, de Oratie Curiatie. De Oratie Curiatie is een grote hal in Rome, wat eens tijdens het Romeinse Rijk de religieuze, godsdienstige, maar ook politieke centrum was van het hele Rijk in Rome. Nou, in die gedenkwaardige hal, daar werd de Europese grondwet getekend. En u zult het geloven of niet, in deze hal, daar stond, ja, je kunt het nou niet heel goed zien hoor, hierachter ergens een hele grote buste van Constantijn de Grote. De grote christelijke keizer Constantijn de Grote. En precies een dag voor de ondertekening op 28 oktober, toen keizer Constantijn de Grote het kruis zag, op 28 oktober hebben ze de buste van Constantijn de Grote in de teugels gepakt en ze hebben hem weggetakeld uit die hal en onder het toeziend oog van, u zult het misschien wel begrijpen, het is een beetje een vaag beeld, van Jupiter, de Griekse god, werd de grondwet van Europa getekend. Eigenlijk zou je daarmee kunnen zeggen dat op dat moment het christelijk Europa voorbij was en dat we weer in het Europa leven van voor de bekering van keizer Constantijn de Grote. En we hebben het over de Griekse goden, over de Germaanse goden later. Ja? We hebben het over een Europa zonder enige link naar een Joods-christelijke traditie. Nou, dat is gebeurd in die zaal, de Oratie Curiatie. En in deze zaal, gaan we even terug. In deze zaal, daar vond ook in 1957 de ondertekening plaats voor het verdrag van de eenwording van Europa. En dat verdrag dat werd ook genoemd in 1957 het verdrag van Rome. En men heeft heel duidelijk gezegd dat als er een belangrijk verdrag getekend moet worden aangaande het Verenigd Europa, dan zal dat ook altijd in Rome plaatsvinden. Nou, ik denk dat we daarin kunnen zien dat dat waar Daniël het toen over had, 550 jaar voor Christus, dat dat zeker te maken heeft met een verre toekomst. En dat wij vandaag gewoon maar onze ogen en onze oren open moeten zetten en weten dat wij vandaag in die tijd waarover Daniël het toen had, heeft. En natuurlijk, we weten, het gaat niet allemaal even makkelijk. Ook niet in Europa. En als Nederland nee gezegd heeft, en Engeland een referendum afwijst, en Frankrijk nee zegt, en het gaat sputteren, zeker. Maar er staat niet voor niets in de Bijbel dat het laatste rijk een rijk zal zijn wat heel verdeeld zal zijn. Het is van ijzer. Het is van leem. Ze willen een eenheid vormen, maar het zal niet een eenheid worden. Ja? En wat ze toen inderdaad zeiden na de Europa-top in Nice. Europa blijft een reus op leme voet hoor. Het is heel broos allemaal. Maar één ding is zeker, er staat in de Bijbel deze dingen moeten gebeuren. En het gaat toch stapje voor stapje steeds verder. En wat nou zo mooi is in dit alles. U zegt misschien, ja, maar waarom moet ik dit nou allemaal weten? Ja, ik denk, het staat niet zomaar in de Bijbel. Het staat er juist in om te ontdekken in welke tijd we leven. Maar één ding is zo mooi in dit alles. God die heeft het allemaal van tevoren zo keurig netjes opgeschreven. En dat betekent dat uiteindelijk God alles zo perfect in zijn handen heeft. En dat hij niet alleen zijn volk Israël, maar ook de gemeente, maar ook mij, heel persoonlijk in zijn handen heeft. En dat zijn goddelijke wijsheid precies weet wat er ook morgen gaat gebeuren. En wat is het dan goed om je zo aan deze machtige, alwijze God over te geven. En je voor te bereiden. Kijk, als je ziet dat dat antichristelijk rijk al zo dichtbij is. Wat is dan toch belangrijk dat je als kind van God klaar bent om de Jezus te ontmoeten. Want, ja, helaas staat het ook nog weer een klein beetje anders in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar in de gewone NBG-vertaling en ook in de Statenvertaling is dat veel duidelijker. Daar staat bijvoorbeeld in Openbaring 3, als jij mij blijft verwachten, dan zal ik jou bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld zal komen. Daar staat heel dat hij de gemeente weghaalt voor de grote verdrukking. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat helaas van, dan zal ik mij ook trouw betonen tijdens de grote verdrukking. Ja, nou ja, goed, dan weet je wel waar je, dat is een heel andere interpretatie, hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat onderscheid goed moet weten. En ja, dat zo'n Nieuwe Bijbelvertaling is prachtig, heel toegankelijk, is heel mooi. Ik lees er ook zelf veel uit, maar ik leg er altijd een andere vertaling naast. En het is altijd heel goed om dat te doen en ook zo vanuit andere kanten het woord van God te lezen. Goed, dan houden we het hier voorlopig bij.